Goed, ja. Wat kun je nog toevoegen aan wat vanmorgen is gebeurd hier? Al die kinderen. Prachtig mooi hoe ze alles hebben voorbereid. En gezongen hebben tot eer van de grote koning. En hoe is het met jou? Voel jij je thuis bij die aanbidding van die engelen? Die zingen tot eer van het kindje wat geboren is. Of voel je je thuis bij die herders? Die bij het kindje kwamen en het overal rondvertelden. Wellicht voel je je thuis bij de wijzen, wat ik straks over ga vertellen. Die door een ster op weg gingen om het kind te aanbidden en geschenken meenamen. Misschien zelfs bij die overpriesters en die schriftgeleerden waar ik over ga vertellen. Je kent de Bijbelteksten, misschien wel uit je hoofd. Je bent ermee opgegroeid, maar eigenlijk doet het je niet zoveel. En zit je hier omdat, nou ja, omdat. Ik ga in mijn spreken wat meer verdiepen over de wijzen in het oosten. Zoals we dat lezen in Matteüs 2, vers 1 en 2. Dan gaan we samen lezen. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt. Ga snel, Donald. Ja. Ja, het zijn twee dia's. Ja. En zullen we bij vers 1 beginnen? Ja, oké. Okay. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar Christus geboren zou worden. Zeiden tegen hem in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij. Zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie je de ster die ze in het oosten gezien hadden, gingen voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Dit stuk staat eigenlijk alleen in Matteüs. En verder vertelt de Bijbel weinig over de wijzen. Bijvoorbeeld met hoeveel personen ze waren. Of wanneer ze bij het kind kwamen. In de derde eeuw zijn het ineens drie koningen geworden. Dat denken we omdat er sprake is van drie geschenken. Dus drie koningen, drie geschenken. Ze hebben een eeuw later zelfs namen gekregen. De drie wijzen worden ook wel eens verbonden met drie bevolkingsgroepen die uit het nageslacht van Noach zijn ontstaan. Sem, Gam en Javed. En dan afkomstig uit de drie toenmalig bekende werelddelen. Azië, Europa en Sheba, dus Afrika. Maar eigenlijk is dat allemaal speculatie. Ook wat op de volgende dia staat. Een tekst uit Jesaja. Een menigte kamelen zal u bedekken, die jonge kamelen van Midian en Eva. Zij allen uit Sheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen en zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Hier wordt zelfs over een menige kamelen gesproken. In hoeverre deze tekst daar bij aansluit, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik dacht, laat ik me toch maar noemen. De Bijbel vertelt ons slechts dat er wijzen kwamen. We mogen wel vanuit gaan dat de wijzen met hun entourage een opvallende stoet was die Jeruzalem binnentrok. Koning Herodes en met hem heel Jeruzalem raakte in opschudding, verwarring, lazen we net. Wanneer ze spreken over de ster en dat ze de pasgeboren koning van de Joden willen aanbidden. We hebben net een mooi stalletje gezien en ook in het verhaal van Anneke. Maar in de traditionele kerststalletjes en op oude schilderijen zien we de herders en de wijzen vaak samen in één stal. Verzameld rond de kribbe van Jezus. Prachtige mooie schilderijen zijn erover bekend. Maar Matthäus 2 vers 1 hoeft helemaal niet in te houden dat de wijzen in Jeruzalem aankwamen op het moment dat Jezus geboren was. Waarschijnlijk niet. De wijzen kwamen een hele tijd later aan in Bethlehem. Matthäus 2 vers 11 zegt dat Maria en Jezus op dat moment niet in de stal waren, maar in een huis. Ook wordt Jezus een kind en het Griekse paidion genoemd. En dat is geen pasgeboren kind. Het is daarbij opmerkelijk dat Herodes nauwkeurig navraagt waar ze het kindje zullen vinden en waar de ster in het oosten heeft geschenen, hoe lang dat geleden is. Overeenkomstig de tijd die bij de wijzen nauwkeurig onderzocht had. En dan kan hij min of meer de leeftijd van het kind bepalen. Daarmee ook in overeenstemming laat hij later jongetjes tot 2 jaar vermoorden in Bethlehem. Als de Heer Jezus pas geboren was, had hij slechts alle baby's kunnen laten doden. De wijzen uit de oosten waren ook geen koningen, zoals de traditie ons wilde geloven, maar wijzen, magoi. Er zijn verschillende voorstellingen gedaan over wie ze waren en waar ze precies vandaan kwamen. De meest aannemelijke uitleg lijkt mij dat het astrologen waren uit de streek van Babylonië. Ze hielden zich immers bezig met het observeren van de sterren. En wat betekent dat ze uit het oosten kwamen? Ik wil een aantal teksten voorlezen waarin over het oosten wordt gesproken. Eigenlijk al in Genesis staat: ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Genesis 11, vers 2. En het gebeurde dat ze toen ze naar het oosten trokken, dat ze een vlakte van in het land Sinaar vonden. Daar gingen ze wonen. Dit is de torenbouw van Babel. En vers Genesis 25 staat: Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac, maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Isaac vandaan, in oostelijke richting naar het oosterland. En op de volgende dia staan nog een paar teksten. En Genesis 29 staat: daarna begaf Jacob zich op de weg. Naar Om-Brabant ging hij toen. En hij ging naar het land van de mensen van het oosten. En Job staat: aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 span runderen en 500 ezerinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven. Zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. En Jesaja staat: maar u hebt uw volk verlaten in het huis van Jacob, waar zij zijn vol goddeloosheid uit het oosten. Ja, het woord oosten komt dus vaak voor in de Bijbel. Het is misschien dan ook wel aan te nemen met het volgende plaatje waar ze dan vandaan kwamen. Als je bij nummertje 3 zie je Babel, Babylon. En dan zie je links Jeruzalem bij 13. Nou ja, een lijn van 3 naar 13. Dan denk je van oké, zo mooi recht zijn ze vast niet gegaan. Door woestijnen, over heuvels, door dalen. Ik weet niet wat voor omtrekking hebben ze gemaakt. Maar in ieder geval, het was een lange reis. Waarschijnlijk wel iets van 1400 kilometer. En het boek Daniël helpt ons ook een beter beeld te geven van deze mensen. Nebukadnezar gaf het hoofd van zijn hovelingen de opdracht uit de in ballingschap gevoerde Israëlieten mannen te zoeken om dienst te doen in zijn paleis. Daarbij stelde hij de enkele vereisten waaraan ze moesten voldoen. En ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis en met inzicht in wetenschap. Bij die geselecteerden hoort ook Daniël. Later lezen we van hem dat hij tot overste werd aangesteld over de wijzen van Babel. Toen maakte de koning Daniël groot en hij gaf hem vele grote geschenken en hij stelde hem tot heerser over het ganse landschap van Babel. En als overste der overheden over al de wijzen van Babel. In Daniël 2 vers 13 lezen we van het bevel werd uitgevaardigd om alle wijzen van Babel te doden, omdat ze de droom van koning niet konden uitleggen. Eerder lezen we al dat het geleerden, bezweerders, tovenaars en galdeën zijn. Kennelijk werden deze vier groepen als wijzen beschouwd. We lezen over wat koning Belshazzar wordt gezegd over de functie van Daniël. Er staat in Daniël: er is een man in uw koninkrijk en wie de geest van de heilige goden is, wat in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van de goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar uw vader hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de galdeën en de toekomstvoorspellers, uw eigen vader, o koning. Aangezien de wijzen die naar Jeruzalem kwamen om de koning van de Joden eer te bewijzen zich met de sterren bezighielden, lijkt het me dan ook zo dat deze groep geleerden of galdeën waren. Ze waren in de geschriften en in de sterren op zoek naar wijsheid. En die mannen komt God tegemoet door een ster. Vanmorgen dacht ik echt, wat mooi dat deze ster hier staat. Ze gingen op weg naar die ster. Matthäus stelt de Heer Jezus in zijn evangelie voor als de beloofde Messias, de koning. Dan is het ook passend dat hij bij zijn komst naar de wereld wordt gehuldigd als koning. De wijzen uit het oosten zijn vertrokken na het zien van een ster die ze zijn ster noemden. Niet zomaar een willekeurige ster, zijn ster. Namelijk van de geboren koning van de Joden. Voor hen was het duidelijk dat de verschijning van een ster betekent dat de lang verwachte koning van de Joden is geboren. Dat lijkt op het eerste gezicht nogal vreemd, maar er zijn verklaringen voor. Ten eerste waren die wijzen waarschijnlijk gewoon om naar die sterren te kijken. Misschien heb jij dat ook wel eens gedaan als bij een heldere hemel. In de wereld van die tijd was het gebruikelijk om bij het zien van een speciale ster te denken aan de geboorte van een belangrijke persoon of een belangrijke gebeurtenis. Ten tweede waren er tal van contacten tussen Joden en Babylonische wijzen. Na de Babylonische ballingschap bleven veel Joden in het oosten achter. Ezra ging terug om daar aan de tempel te bouwen, maar naar verluid zijn meer dan 50% van de Joden in Babylonië gebleven. En hebben daar ook een invloed uitgeoefend. Ook de geschrift van Daniël en ook de uitspraken van Bileam, die we op de volgende dia zien, waren bekend bij deze mensen. Er zal een ster uit Jacob voortkomen en er zal een scepter uit Israël opkomen. Bovendien bestond in die tijd een algemene messiasverwachting. Ook Herodes spreekt meteen van de Christus. Dat is de Messias, bijzonder. En na het zien van de ster maakten wij zich klaar en gingen ze er onderweg. Naar Jeruzalem, daar trokken ze heen. En als ze daar aangekomen zijn, vragen ze niet of de koning geboren is, maar waar is de koning geboren? Er is geen twijfel bij hen, totaal niets. Het maakt hen ook blijkbaar niet uit dat de jongste leiders in Jeruzalem geen belangstelling tonen voor de geboren koning. Ze zijn ook niet ontgoocheld dat de geboren koning niet in Jeruzalem, de hoofdstad, maar in Bethlehem gevonden wordt. Zet hun reis gewoon voort. God reageert op hun geloof. En ze zien de ster weer verschijnen die ze in het oosten hebben gezien. Nu blijft de ster zichtbaar en leidt ze naar de koning. Het is begrijpelijk dat ze heel blij zijn als ze de ster opnieuw zien. Ze zullen wel verwonderd zijn geweest dat ze de geboren koning met Maria in een gewoon huis vinden. Een koning verwacht je niet in een gewoon huis. Maar ook dat zorgt niet voor een wankeling van hun geloof. Ze boden hem hun geschenken aan. Er staat over de wijzen, en dat is toch bijzonder, het waren, nou, zou haar zeggen, intellectuelen. Ze vielen neer en aanbaden hem. Als het klopt, wat ongeveer, dan heb je het over een jongetje. Waar ze voor gaan knielen en die aan ze aanbidden. De wijzen hun aanbidding ziet vooruit naar de dag dat de volkeren eens Jezus allemaal zullen aanbidden. Zoals passend bij de geboorte van een koning. Ja, neem je toch een cadeautje mee? En een koning, dan neem je toch wel iets bij wat bij een koning past. Blijkbaar hadden deze mannen ook wel iets te bieden. Ze brachten mee goud, mirre en wierook. Goud was het geschenk bij uitstek voor mensen met koninklijke bloeden. Een geschenk dat een koning waardig was. Goud versierde de tronen en de paleizen van de koning in het oosten en in het Midden-Oosten. Jezus is dus koning. Wierook was ook een kostbare hars, verkregen uit de bomen en werd door de priesters en hoge priesters gebruikt bij het offeren. Denk aan de tempel. En de Bijbel wordt wierook bijna altijd verbonden met de eredienst. Jezus is dus wordt geëerd als hoge priester. Mirre. Mirre zit in een bast van een plant of struik. Een soort, dat wat je, als je er snijdt, komt het naar buiten. En als het in contact met de buitenlicht komt, wordt het rood. Ik denk dat dat ook niet zomaar is. Het bloed van Jezus is vergoten, het rode bloed. En mirre, vermengd met azijn, werd de Heer Jezus aangeboden tijdens zijn lijden. Mirre werd gebruikt bij de zalving van het lichaam van iemand die begraven wordt. Daarin wordt eigenlijk al vooruitgezien wat Jezus zal overkomen. Maar mirre betekent ook verbondenheid met liefde. Denk ook aan die dure mirre die Maria van Magdala gebruikt om Jezus te zalven. Jezus lijden en sterven wordt al aangekondigd. Terwijl hij dan maar net op aarde is. Nicodemus bracht mirre mee om het lichaam van Jezus te zalven. Wat een groot verschil is er tussen de wijzen enerzijds, Herodes, en de godsdienstige leiders in Jeruzalem anderzijds. De motieven van de Edomiet, want Herodes was een Edomiet, dus uit de nageslacht van Esau, om de geboren koning van de Joden te doden, waren eigenlijk van politieke aard. Hij voelde zich bedreigd. Hij was bang voor een troonopvolger. En daar stond hij ook op bekend. Hij heeft zijn eigen kinderen, zijn zonen, heeft hij laten ombrengen. Onvoorstelbaar. Psychopaat, ik weet het niet. Maar ongelooflijk. En deze wrede koning wilde ook later niet terugdeinzen om jongetjes onder de 2 jaar in Bethlehem te doden. En hij raadpleegde de Joden, de Joodse wijzen, om de plaats van de geboorte te leren kennen. En de wijzen om het tijdstip van de geboorte te leren kennen. En de houding van die overpriesters en schriftelijk is eigenlijk ongelooflijk. Vinden jullie het? Deze mensen kennen de geschriften. En wellicht ging het om de Joodse raad, het Sanhedrin, die door Herodes wordt bijeengeroepen. Dat waren het hoogste gerecht van Israël. 70 priesters, oudsten, schriftgeleerden. De crème de la crème van de wijzen die alle schriften kende. Later vinden we die groepen ook terug. Jezus zegt dat hij veel van hen te lijden zou hebben, lezen we in Matthäus. En samen staan ze bij het kruis om Jezus te bespotten. Deze mannen hechten totaal geen waarde aan de boodschap van de wijze. En ze helpen die koning Herodes om via de geschriften te ontdekken waar de koning geboren is. Alles gebeurde volgens de schriften. En toch geloven zij zelf niet dat de Messias was geboren. Vervolgens gingen ze ook even men op weg naar de koning om hem hulde te bewijzen. Ze konden wel vertellen waar de verwachte koning is geboren, maar niet. Ze gingen er niet naartoe. Misschien waren ze bang, want het was ook wel bekend dat koning Herodes geestelijke leiders ombracht. Maar wat eigenlijk erger was, is een ongeloof. Ze geloofden het gewoon niet. Zij die de schriften goed kennen, hadden moeten weten dat elke poging van de Satan om Gods plannen te dwarsbomen nutteloos was. Als ze werkelijk hadden geloofd dat de Messias was geboren en dat de geboorte van Jezus de vervulling van de door hen geciteerde schriften was, hadden ze redenen genoeg om hem op te zoeken, toch? Al was het maar in geheim, zoals Nicodemus later deed. Ze geloofden het gewoon niet. We lezen in Johannes, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de trieste werkelijkheid die we hier zien. In deze drie partijen zien we ook drie reacties die er kunnen zijn op de Heer Jezus. De wijzen laten een prachtige reactie zien. De Heer Jezus wordt erkend en aanbeden. In koning Herodes zien we het precies het tegenovergestelde. Hij ontpopt zich als de vijand van Jezus. Eigenlijk wordt hij door de Satan ingeschakeld. En dan de derde reactie, onverschilligheid en geloof. Helaas leven wij in een tijd dat het laatste de meest voorkomende reactie is. Gisteravond, ik weet niet of u het gehoord hebt, was er blijkbaar op het veld een of andere dance party. En tegelijkertijd trok er geestelijke liederen van een muziekkorps door het dorp, of het stad moet ik zeggen. Onvoorstelbaar. En soms hoor je het ene harder en dan een keer hoor je het andere harder. Ik denk niet dat die mensen die daar waren en het liederen zingen, die in die tent waren met allerlei muziek, in God geloven. Maar hoe ziet jouw reactie eruit? Geloof jij? Of geloof je het wel? Laatste dia lezen we dat Jezus ons geschenk is. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigd rijk zijn genade is. Door die genade bent u immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en is geen gevolg van uw daden. Wat zijn wij bevoorrecht dat wij in deze tijd mogen weten dat onze heiland en verlosser in vrijheid kunnen aanbidden. Terwijl wij vol verwachting uitzien naar zijn wederkomst. De dag die spoedig komt. Amen.